Ik heb vanmorgen boven de prediking gezet het volgende thema: let op uzelf. En ik wil met u lezen de tweede algemene brief van de apostel Johannes. Zoek dat met mij op. De tweede brief van Johannes. En we lezen heel de brief, dat zijn maar 13 versen. We hebben de hele eerste Johannesbrief gehad. En nu zijn we toe aan de tweede brief. Johannes 1. En er staat het volgende: de ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Omwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, in de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben, laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. En dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Vers 7, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt, maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. Tot zover het woord van God. En broeders en zusters, een zaak die heel Nederland vandaag de dag in de gaten houdt, en dan doel ik op de man die verdacht wordt voor het vermoorden van Nicky Verstappen, dan wil men maar één ding weten. En dat is de waarheid. Er is één iemand hier op de hele wereld die weet wat er is gebeurd tussen 9 en 10 augustus 1998 in Limburg. En degene die nu is gevonden, vorige week zondag, ja, die draagt een groot geheim met zich mee. En de naaste familie wil zekerheid. Ze willen de waarheid horen. En dat is hun goed recht, want het is niet niks om na 20 jaar geen daden te hebben. Het is niet niks om het al die tijd geen plek te kunnen geven. Het is niet niks om geen antwoorden te krijgen op vragen die zo diep van binnen leven. Wat ik net al zei, ze willen de waarheid. En er zijn zoveel mensen betrokken ook bij deze zaak. Denk daarbij aan de politie, de justitie, het Openbaar Ministerie, journalisten, noem het allemaal maar op. Maar al deze mensen die willen de waarheid boven tafel krijgen. En zij beschermen ook de rechtspraak. En dat er een eerlijke rechtspraak plaatsvindt en dat er recht wordt gesproken, dat is iets wat we moeten koesteren. De Bijbel, dat is ook een en al waarheid. En dat is waar wij als christenen voor op de bres moeten gaan staan. En om hem, de waarheid, gaat het ook vanmorgen. Hij, de Heer Jezus, is bij uitstek de weg, de waarheid en het leven. En hij is het die ons door de Heilige Geest de ogen opent. En daarom is het ook mijn gebed dat we vanmorgen door dit tekstgedeelte, door de preek heen, dat we onze blik weer wenden op Jezus. En Jezus was diegene die Johannes was diegene die Jezus in levende lijven had gezien. En Johannes had meegemaakt hoe de Heere Jezus hier wandelde op aarde. En daar getuigt Johannes van in zijn brieven. En hij roept telkens op om te wandelen zoals de Heere Jezus deed. En we hebben met elkaar de hele eerste Johannesbrief ook doorgesproken. En we hebben daarin veel onderwerpen behandeld. En dat hebben we in de eerste brief helemaal uitgewerkt. En om u nog meer duidelijkheid te geven in welke context ook deze brief staat, wil ik u nogmaals uitleggen welke dwaalleer er toen aanwezig was. Misschien weten we het allemaal nog, maar misschien voor diegenen die het niet weten, wil ik het nog een keer uitleggen. En ik zal ook tevens een korte inleiding geven. En dat zal ik eerst doen en daarna zal ik wat meer zeggen ook over de dwaalleer. Maar deze tweede brief die is geschreven door Johannes, gaan we vanuit, tussen het jaar 60 en 95 na Christus. We weten niet helemaal zeker waar hij deze brief heeft geschreven, maar waarschijnlijk is dat in de stad Efeze. En de stad Efeze was de hoofdstad van de provincie Azië. En er is een duidelijk verschil met de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief is eigenlijk meer een rondzendbrief die gericht was aan christenen binnen de invloedssfeer van Johannes. De tweede brief, die we vandaag behandelen, is meer gericht aan één gezin. Ik zal daar straks ook nog meer over zeggen. Maar in de tijd waarin Johannes deze brief dus schreef, had je vele dwaalleren. En in dit geval gaat het om de dwaalleer van de gnostiek. Nou, de kern eigenlijk is van deze dwaalleer, dat deze dwaalleer logende dat de Heere Jezus mens was geworden. En ze erkenden Jezus niet als de Zoon van God. Maar ze leerden juist dat je tot God in contact kon komen door engelen. Dat was een soort geheime kennis. En ze leerden dat het lichaam, gewoon ons lichaam, dat dat stoffelijk is. Dat is materie. Nou, en hoe kan nou het menselijk lichaam in contact komen met een geest, met God? Dat kon er voor hun niet in. En omdat het lichaam als iets onbelangrijks werd beschouwd, leefden ze in grove immoraliteit. En dat alles wat Johannes eigenlijk in de eerste Johannesbrief heeft geschreven, dat schrijft hij indirect tegen hen. Allereerst schrijft hij om de gelovigen aan te sporen, maar ook om ze te bemoedigen. En indirect schrijft hij dat ook aan de dwaalgeesten, de dwaalleraren. Nou, zij leefden in de wereld, ze waren hoogmoedig. Ze hadden de duisternis lief. Ze hadden geen liefde voor andere mensen. En het belangrijkste is van die dwaalleer dat ze Jezus logenden. En daarom zegt hij ook in 1 Johannes 2 vers 19, leest u met mij mee. 1 Johannes 2 vers 19, zij zijn uit ons midden weggegaan. Maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 4 van de eerste Johannesbrief, vers 2 en vers 3, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Steeds meer en meer openbaart Johannes hier het leven van de dwaalleraren en hij ontmaskert ze eigenlijk heel eenvoudig door hen de waarheid voor te houden, net als een spiegel. En dan is eigenlijk de conclusie van Johannes overduidelijk. Dan is het heel eenvoudig te zien wie de dwaalleer werkelijk toebehoort of niet, wie God werkelijk toebehoort of niet. Tot zover de inleiding. In vers 1, ik wil gewoon met u systematisch door de tekst heen gaan. In vers 1, daar lezen we de afzender. En er staat de ouderling. Nou, wat ik net al zei, dit moet ongetwijfeld Johannes zijn. Zijn schrijver komt precies overeen met de eerste Johannesbrief. En daarom gaan we ervan uit dat dit Johannes is. En vervolgens lezen we in vers 1, aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen. En in vers 13 lezen we, u groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Allereerst is het al opmerkelijk om te noemen dat Johannes hier schrijft aan een vrouw. In deze tijd zouden we zeggen, ja, dat is niet zo gek. Maar in die tijd, ja, dan schreef je niet aan een vrouw. Een vrouw was eigenlijk ondergewaardeerd. Ze leefde in de schaduw van haar man. En nu kunnen we denken dat deze brief geschreven is aan een zuster met haar geestelijke kinderen. Maar er zijn ook meerdere verklaarders die zeggen dat Johannes dit symbolisch heeft bedoeld. En dat hij eigenlijk schrijft aan de uitverkoren gemeente en aan haar gemeenteleden. Nou, meerdere verklaarders die gaan daarvoor. Het is dus niet met zekerheid te zeggen of hij nou echt schrijft aan een letterlijk godvrezend gezin of aan een kleine gemeente. Het staat er niet, maar we gaan dan maar gewoon uit van het letterlijke wat er staat. En dan nemen we, wat ik al zei, de tekst letterlijk. En daarom is de boodschap ook niet minder belangrijk. Of het nu voor een godvrezend gezin is of voor een gemeente. De boodschap is niet minder belangrijk. Want wat we niet moeten vergeten, het gaat Johannes hier aan het hart. Nieuwe en jonge gelovigen, die worden heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. En hij wil niet dat ze in de strik van de dwaalleer en in de strik van de zonde terechtkomen. En daarom spreekt hij, of daarom schrijft hij deze korte brief, om hen vervolgens, zoals we lezen in vers 12, van mond tot mond te kunnen spreken. Maar toch een korte brief, met zoveel inhoud. Net als een kind voor de eerste keer helemaal alleen op de fiets naar school gaat en zijn moeder die geeft nog even de laatste, ja, opmerkingen, aanwijzingen mee waar haar dochter of zoon op moet letten in het verkeer. Zo moeten we deze brief ook zien. En daarom schrijft hij deze brief aan de uitverkorenen. Aan de eruit geroepenen. Zij die gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. En dan zegt Johannes in vers 1b, zij die de waarheid hebben leren kennen. En ik weet niet of het u is opgevallen, maar in de eerste vier versen van, ja, van deze korte brief, dan staat het tot 5 keer toe het woord waarheid. In vers 1, die ik in waarheid lief heb, die de waarheid hebben leren kennen. Vers 2, omwille van de waarheid. In vers 3, in waarheid en liefde. En in vers 4, die in de waarheid wandelen. Waarheid. Nou, wat is dat nu eigenlijk? Nou, dat is geen hogere wiskunde. Waarheid is iets wat waar is en wat klopt met de feiten. Als ik zeg dat het gras groen is of dat de lucht blauw is, dan is dat waar. Bij ons van de zomer was het gras meer bruin, maar daar gaat het nou even niet om. Maar waarheid gaat ergens over. En in ons geval als christenen en als kinderen van de levende God, dan gaat die waarheid over de Heere Jezus Christus. Telkens koppelt Johannes hier de Heere Jezus aan de waarheid. En daarom is dit de reden dat Johannes hier de waarheid benadrukt in die eerste vier versen. En dat we de waarheid wat betreft Jezus kennen. Vers 1b, zij die de waarheid hebben leren kennen. En we lezen ook, als we één bladzijde terugslaan, in 1 Johannes 5 vers 7, vers 6b, sorry. Daar staat, en de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Dus de Heere Jezus is de waarheid, maar de Heilige Geest is ook de waarheid. En sterker nog, de Heilige Geest die leidt ons in de waarheid. De Heilige Geest leidt ons in de Heere Jezus, leidt ons naar de Heere Jezus toe. En daarom dat Johannes hier ook zegt in vers 1b van de 2 Johannesbrief, dat het kennen wat hier wordt bedoeld, dat is niet iets wat oppervlakkig is. Nee, God heeft zichzelf door zijn woord en door zijn geest geopenbaard aan deze vrouw en aan haar kinderen. De waarheid is hen geopenbaard door de geest en daardoor mogen ze hem kennen. En het is zo mijn gebed als je hier vanmorgen zit en je kent de waarheid niet, dat je die waarheid wel leert kennen wat betreft de Heere Jezus. Dat hij aan jullie is geopenbaard, want daar gaat het om. Dat we die waarheid kennen in ons hart en in ons leven. En dan zegt vers 2, die waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Nou, die waarheid, zoals ik net al zei, wordt door Johannes voortdurend gekoppeld aan de Heere Jezus. Omdat de Heere Jezus zelf, zoals we kunnen lezen in Johannes 12 vers 34, tot in eeuwigheid is en blijft. En wij als kinderen van de levende God, als wij in die waarheid, in Jezus blijven, dan hebben wij ook deel aan dat eeuwige leven. Dan gaat hij door in vers 3. Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. We zien hier een lofprijzing die we eigenlijk over het algemeen bij elke Nieuwtestamentische brief ook tegenkomen. Een lofprijzing naar de Heer toe. En dan staat er in vers 4. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. In overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. Eerst even dat eerste. Ik heb mij er zeer over verblijd. En daar kun je gauw overheen lezen, maar ik wil het toch even benadrukken dat Johannes hier blij is. En wellicht heeft hij die vrouw en de kinderen zelf eerst gesproken in het verleden, waarvan hij nu kan vernemen dat ze in de waarheid wandelen. En dat is een bemoediging voor de christen. En ik denk niet dat alleen Johannes daar blij mee is, maar ik denk ook dat God daar blij mee is. En ik mocht laatst spreken op de bruiloft van mijn zus en zwager. Daar zitten ze, ze zijn net getrouwd. En ik heb daar mogen spreken uit Nehemia 8 vers 11b, waarin staat de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En ik maak nu even een klein uitstapje. Maar het volk Israël leefde in de zonde, al een paar eeuwen lang. En Nehemia die wordt door de geest eigenlijk teruggeleid naar Jeruzalem en die gaat de muren van Jeruzalem herbouwen, maar ook de tempel. En uiteindelijk is de tempel klaar na veel strijd en dan gaat de wet voorgelezen worden. Het woord van God wordt voorgelezen. En dan zou je zeggen de mensen worden blij, nee de mensen gaan huilen. Nou waarom doen ze dat? Omdat het woord aan hun geopenbaard werd. En dan staat er in Nehemia 8, vers 11b, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Nehemia die zegt dan op de duur, jullie moeten niet bedroefd zijn, het woord is aan jullie geopenbaard. Het is goed dat jullie kennis van de zonde hebben, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar nu is het tijd om vreugde te bedrijven. Omdat de vreugde van de Heere jullie kracht is. Dus de Heere die is blij als zijn volk wandelt in de waarheid. En dat was in de tijd van Nehemia zo, dat was in de tijd van Johannes zo, maar dat is ook in de tijd van, dat is ook vandaag. En misschien heeft u wel de afgelopen tijd geleefd en gewandeld in de zonde. En ik heb zelf daarin ook wel eens mensen mogen begeleiden. En dan is het heel droevig om te zien als mensen toch afglijden in de zonde. Dat doet pijn in je hart. Maar aan de andere kant is er zoveel vreugde als er ook mensen zijn die leven met structurele zonde, maar dat ze daarvan bevrijd zijn. En dat kan je als oudste van de gemeente, of als je iemand begeleidt, dan kan je enorm blij maken in de Here. En daarom dat Johannes hier ook schrijft dat hij blij is dat zijn kinderen wandelen in de waarheid. En dan zegt Johannes ook in vers 4b, kinderen van God die wandelen in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. Nou, en het gebod, dat is niet nieuw. Dat is niet een nieuw gebod, zoals Johannes schrijft in vers 5. Maar dit is het gebod dat wij eigenlijk al vanaf het begin hebben gehad. En dat gebod luidt, heel eenvoudig, laten wij elkaar lief hebben. Gemeente van de Heer Jezus, laten wij elkaar lief hebben. En Johannes die koppelt eigenlijk het wandelen in de waarheid, koppelt hij aan het gebod, laten wij elkaar lief hebben. Nou, en hier vinden we eigenlijk een overgang van het wandelen in de waarheid naar het gebod van de liefde. En begrijp me goed, het een kan niet zonder het ander. En dat gebod van de liefde heeft Jezus zelf aan zijn discipelen ook meegegeven. En dat lezen we in het evangelie van Johannes en ik wil dat toch met u opzoeken. We hebben net al gelezen met broeder Remco uit Johannes 10, maar we lezen nu Johannes 13. Vers 34 en vers 35. Johannes 13, vers 34 en vers 35, waarin hij schrijft, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, dubbele punt, als u liefde onder elkaar hebt. Het is de allereerste keer dat er over dit gebod gesproken wordt. Het nieuwe gebod van de liefde wordt hier door de Heer Jezus zelf gegeven. En Johannes die herinnert zijn lezers eraan in het vijfde vers van de 2 Johannesbrief, dat dit gebod reeds gegeven is en dat we dit uit moeten voeren. Dit is iets, en dit is geen, je moet het niet gelijk opvatten als een vermaning, maar dit is wel iets waar we telkens en voortdurend op gewezen moeten worden. En daarom hebben wij als gemeente van de Heer Jezus Christus de mooie verantwoordelijkheid gekregen om dit gebod van de liefde uit te voeren. Want liefhebben, laten we dat niet vergeten, dat is een opdracht. Breng de waarheid in praktijk door het gebod van de liefde uit te voeren. Dat betekent niet dat we kunnen zeggen, als we het even theoretisch bekijken, van kijk, we hebben daar de wet, we hebben het credo, we hebben het huishoudelijk reglement, we hebben het woord van God, we hebben het allemaal goed voor elkaar. We hebben het voor elkaar als leden van de reformatorische baptistengemeente. We kunnen het voor onszelf op een rijtje hebben en we kunnen zelfs de wet en haar geboden uit ons hoofd kennen. Maar als dit gebod van de liefde niet voor ons leeft, dan vraag ik me af of je werkelijk bent wedergeboren. Ja, maar zeg je, we leven toch niet meer onder de wet? Nee, dat klopt. Gelukkig niet. Ons heil hangt er gelukkig niet van af dat als we de wet niet houden, dat we dan verloren zijn. Maar het betekent ook niet dat het ons ontslaat van de verplichtingen. Zoals een lied ook afsluit, misschien kent u dat wel, om die te doen uit dankbaarheid. En daarom dat vers 6 ook zegt, en dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. En dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. En leest u even met mij mee, één bladzijde terug nogmaals, waarin Johannes zegt in hoofdstuk 5, vers 2, hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Zijn geboden zijn geen zware last. Daarmee zeg ik niet dat het allemaal wel meevalt. Want laten we eerlijk zijn, God vraagt soms veel, ook van de gelovigen. Maar eigenlijk houdt hier het houden van zijn geboden in, staat eigenlijk synoniem voor het gehoorzamen van God. Het zoeken naar de wil van de Vader. Weet je wie het zwaar had hierin? De fariseeën, die hadden het zwaar met hun honderden ge- en verboden. Wat een last moet dat voor hun geweest zijn. Die geboden die waren gebaseerd op eigen inspanning. Maar wij, als kinderen van de levende God, wij mogen leven vanuit hem. Wij mogen leven vanuit die waarheid. En vanuit die waarheid praktiseren wij dat gebod van de liefde. Vraag aan u, leeft u vanuit die genade? Dan kunt u zeggen, ja natuurlijk leef ik vanuit zijn genade. En ik vraag me dat soms zelf ook wel eens af. Leef ik vanuit zijn genade? We kunnen zo makkelijk zeggen, maar vinden we dan de kern? Leven we werkelijk met het besef dat als wij zijn geboden houden, dat we wandelen in goede werken, zoals Efeze 2 ook zegt. Dat dit werken zijn vanuit God. Niet vanwege dwang of angst, maar vanuit een verlangen om de Heer Jezus te dienen. Als wij dus in de Heer Jezus zijn, dan zijn zijn geboden geen zware last. Als wij in Jezus zijn, dan vinden we het niet zwaar om hem te dienen. Dan vinden we het niet zwaar om te leven naar zijn wil. En daarom heeft dit gebod van de liefde te maken met gehoorzaamheid. Als wij wandelen naar de geboden, dan wandelen wij naar het gebod van de liefde en doen wij de wil van God. En ik geloof zelf dat er een getuigenis van uit zou gaan als wij werkelijk zo zouden wandelen naar aanleiding van dit gebod. Concreet betekent dit dat we elkaar van harte lief hebben. Omdat de liefde van Christus is uitgestort in ons hart. En die liefde vindt allereerst plaats hier in de gemeente. En ten tweede vindt het plaats naar de wereld om ons heen. Nou, ik ga daar nu niet dieper op in, omdat onze broeder daar de afgelopen weken ook meerdere keren op gewezen heeft en bij stil heeft gestaan. En ik wil ook verder met met de tekst. We komen aan bij vers 7. En daar begint de zin met het woordje want. Er komt een reden. Nu moeten we onze oren goed gespitst houden, zegt Johannes. En zoals ik net al noemde aan het begin van de preek, dat er veel mensen zijn in Nederland die zich bezighouden met het recht van de wet, met de rechtspraak. Denk daarbij nogmaals aan de politie, justitie, noem het allemaal maar op. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse rechtsstaat. De waarheid moet gesproken worden. En zo zijn wij dus als christenen geroepen om onze waarheid te verdedigen. Om daarvoor op de bres te gaan staan. Want als wij belijden dat wij een driemaal heilig God dienen, dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij ook letterlijk in het vlees is gekomen en dat er geen eeuwig leven is buiten Hem, de waarheid om, daar kunnen wij niet omheen. We kunnen niet zonder deze waarheid. En dat is de roep van ons hart, dat we steeds meer willen van Jezus in ons hart en in ons leven. Dit is de waarheid, zegt Johannes. En dit is geen leugen. En nu zijn er mensen die dit niet belijden, wat ik net heb gezegd. Lees u met mij mee, vers 7. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Nou, er wordt hier gesproken over misleiders. En in de eerste Johannesbrief, in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4, dan lezen we over antichristen en valse profeten. Nou, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ze zijn mensen die niet erkennen dat Jezus de Zoon van God is. En dit is scherp, broeders en zusters. Maar we lezen hier in vers 7 dat die mensen die de Heer Jezus niet belijden, dat Jezus in het vlees is gekomen, misleiders zijn. Maar ook de antichrist. En als ik het woord antichrist hoor, ik weet niet hoe dat bij u is, maar dan heeft dat bij mij altijd een beetje een nare smaak. Omdat dit in één lijn staat eigenlijk met de vader van de leugen, de Satan. En in het boek Openbaringen wordt er gesproken over de antichrist. Nou, ik wil daar zelf niet mee geassocieerd worden. Ik wil geen lid zijn van die club. In Openbaring zelf is de antichrist de Satan. Maar ieder die hem nu volgt, is een antichristen. Ze zijn tegen Jezus, ze zijn anti-Jezus. Ze zijn tegen de Bijbel, ze zijn tegen het woord van God. Ze zijn tegen de boodschap van vrije genade, maar ze zijn ook tegen de christenen die Jezus volgen. En tegenover de waarheid staat de leugen. Net zoals tegenover licht duisternis staat. Hun werken zijn vanuit de duisternis. En Johannes die zegt dit indringend in vers 7, omdat je toen de tijd veel misleiders had die langs de deuren gingen. En iets wat toen de tijd zeer normaal was, dat was de gastvrijheid. Dus als er een reiziger langskwam en het was avond, dan nam je die in huis, je gaf hem te eten, te drinken en onderdak, zodat hij kon slapen en de volgende dag weer door kon. Maar zo iemand was wel heel de dag in je huis. En daarom zegt hij hier, kijk uit. Nou, ik moet in deze plaats ook denken aan de Jehovah-getuigen. Ze komen ook langs de deuren. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze een voet tussen de deur zetten. Maar het belangrijkste is dat ze de Heer Jezus loochenen. En als je jong gelovige bent, je bent net tot bekering gekomen, dan is het soms moeilijk te onderscheiden vanuit welke geest iemand spreekt. En daarom wordt u als volgeling van de Heer Jezus opgeroepen om de jonge gelovigen, misschien is er iemand net in uw omgeving tot bekering gekomen, om de jonge gelovigen te onderwijzen in de leer van de Bijbel en in de leer van Christus. En daarom gaat het hier Johannes in deze brief zo aan zijn hart, en daarom schrijft hij ook deze korte brief, dat hij niet wil dat zijn geestelijke kinderen wandelen in de dwaalleer, maar juist dat ze wandelen in de waarheid en in de leer van Christus. En zeker in deze tijd is het zo van belang om de leer van Christus je eigen te maken. In de tijd van Johannes, wat ik net al zei, kwamen de misleiders aan de deur. Satan die heeft nu een ander machtig wapen en dat is internet. Het hoeft niet eens meer aan te kloppen, maar het is al binnen, in je huis. En wat lezen we daar allemaal? Daarom dat Johannes schrijft in vers 8, let op uzelf. Laat je niet meeslepen in een valse leer. En hoe meer de brief ook eigenlijk gericht is op de komst van de Heer Jezus, hoe meer oproepen er zijn gelijk aan vers 8a in de Bijbel. Het is Paulus die ook schrijft aan Timotheus, geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. En in Handelingen schrijft Paulus, als hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze, nadat hij in vers 27 heeft gezegd, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. En dan komt het in vers 28, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan u de Heilige Geest, waarvan de Heilige Geest u tot opzien is aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Let op uzelf. Geef acht op de leer, op uzelf en op de leer. En zo zijn er meerdere teksten te noemen. Dus we worden vanmorgen opgeroepen om op onszelf te letten. Dus we hoeven een keer niet naar elkaar te kijken. We hoeven elkaar niet in de gaten te houden. En dat is niet egoïstisch, dat we op onszelf moeten letten. Maar dat is een regelrechte opdracht vanuit het woord van God. En begrijp me goed, de leer van Christus, dat is niet iets wat alleen de oudsten moeten bewaren. Als er een moeilijk vraagstuk komt, dan zullen de oudsten zich daar wel over buigen. Nee, je moet voor jezelf ook de leer van Christus helder hebben. Waar sta ik voor? Als mij gevraagd wordt soms, ja, je bent christen, maar wat geloof je nu eigenlijk? Dan zou je eigenlijk gewoon zo moeten kunnen zeggen, hier geloof ik in. En bij deze oproep is ook waakzaamheid geboden. Want als er zo vaak in de Bijbel opgeroepen wordt dat het einde nabij is, en dat er velen in de wereld zullen komen die de mensen zullen misleiden, dan vraagt dit van ons om elke dag een keus te moeten maken om voor hem te leven, broeders en zusters. Wat Remco net al zei, misschien wordt u op uw werk door collega's of je studiegenoten wel eens uitgedaagd om een mening te geven over een bepaald standpunt. Maar ben je dan ook bereid om uit te komen voor de leer van Christus? Begrijp me goed, want als we verslappen in ons geloofsleven en we maken daarmee een misstap, of we gaan mee in het gedachtegoed van anderen, en om vanwege de sociale druk om van het gezeur af te zijn, en we willen de goede sfeer niet verpesten, ja, dan lijden we gezichtsverlies als christen. Dan zijn we niet meer geloofwaardig voor hen. Laat het eens diep op u inwerken. We hebben het vanmorgen gehad over waarheid. Wat ik net al zei, waarheid is niet alleen verstandelijk, maar het is zeker een zaak van ons hart. Wat God ten diepste wil, is dat we waarheid kennen in ons binnenste, in ons hart en in ons leven. En begrijp me goed, kennis hebben van het woord, dat is goed en dat is ook noodzakelijk. Kennis van de waarheid hebben, dat is ook goed. Maar daar moeten we niet op bouwen. En ik moet denken aan iemand die een keer sprak, die ging belijdenis doen. En toen vroeg ik, waarvan ga je belijdenis doen? Ja, van de leer. Maar ook van de Heer. En dat kon die niet belijden. Ik hoop dat u duidelijk is dat we het voor onszelf helder kunnen hebben. Maar als we niet de Heer hebben in ons leven, ja, wat is dan droge leer waard? Wat ik net al zei. God wil waarheid in ons binnenste. En ik hoor soms ook christenen zeggen, ik weet dat ik gered ben, hij is mijn redder, hij is mijn vriend. En ik ben zo dankbaar als iemand dat zegt. Echt waar, geloof me. Er is blijdschap in de hemel als één iemand zich bekeert. En wie ben ik dan om er wat over te zeggen? Maar als ik soms doorvraag van, hey, wie is nou jouw redder? Hè? Wie is nou jouw vriend? Kun je er meer over vertellen? Dan komt er vaak zo weinig uit. Laten we ons verdiepen in hem. Laten we ons verdiepen in het woord. Paulus die schrijft ook in Colossense 1 vers 10, ik zoek het even niet op, maar zodat u groeit in de kennis van God. Het is goed om kennis van God te hebben. Let op uzelf, vers 8. En dan gaat hij door in vers 8b. Op dat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Johannes die geeft hier eigenlijk aan dat het letterlijk zonde van de tijd zou zijn als mensen zich overgeven aan de dwaalleer. Of dat ze zich helemaal inlaten met de zonde. Dan is al dat werk voor niets geweest. Maar door juist stand te houden, zullen wij als gelovigen hier verkrijgen wat ons is toegezegd. En laten we nou niet denken dat het hierbij gaat om het verkrijgen of het verliezen van onze verlossing. Als we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen, door zijn geest, dan hebben we het eeuwige leven. En die geest is het onderpand van het eeuwige leven, dat is van de belofte. Maar het gaat hier in vers 8 om loon voor trouwe dienst. En Paulus zegt in 1 Korinthebrief dat hij die begiet, hij die plant, ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen inspanning. En hoe meer we beseffen dat we daadwerkelijk leven vanuit zijn genade, hoe meer we beseffen dat we daadwerkelijk leven vanuit hem en dat we werken mogen doen vanuit zijn genade, ja, dat geeft meer loon. God beloont dat. Daarom vanmorgen de oproep om op uzelf te letten. Om waakzaam te zijn, terwijl wij Jezus verwachten uit de hemel. Verwacht u hem. Kijkt u vol verlangen naar hem uit. Neem dan dit tekstgedeelte tot uzelf vandaag. Hoe ontvangen wij een vol loon? Door in de waarheid te wandelen. En dat is wandelen in de liefde. Kunnen we loon mislopen? Jazeker, we kunnen loon mislopen. Door de waarheid zonder liefde te brengen. Of door liefde hebben zonder de waarheid. En het doet me best wel pijn in mijn hart als ik het volgende zeg. Dat we als christenen hierin nog veel te leren hebben. Wat hebben we elkaar in het verleden doodgegooid met waarheid, morsdood. De waarheid als een koe, als ik het even zo mag zeggen. Maar zonder de liefde te praktiseren. Laten we dit ter harte nemen, broeders en zusters. Vers 9. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Het opmerkelijke in dit vers is dat er staat dat als je de leer van Christus niet hebt, dat je dan alleen Christus niet hebt. Nee, er staat hier, je hebt God niet. Nou, wat is de leer van Christus? Dat vinden we in vers 7. Dat we juist wel belijden dat Jezus in het vlees is gekomen. En ieder die dit belijdt, die dit niet belijdt, die heeft God niet. Alle moslims of alle andere geloofstromingen, er zijn zelfs in het christelijk geloof al stromingen die niet belijden dat Jezus in het vlees is gekomen. Maar hij is de enige weg tot behoud. Laat u ook niet in met zulke mensen, zoals we lezen in vers 10 en vers 11. Laat zulke mensen niet zomaar in uw huis. Want misschien wordt u wel beïnvloed. We zijn als mensen makkelijk te beïnvloeden. Het staat hier niet naar aanleiding van vers 11 dat we zulke mensen niet mogen begroeten. Ik zou zeggen, doe dat juist wel, want er gaat een getuigenis van uit. Maar ten diepste staat er hier in vers 11 dat je je niet moet inlaten met het gedachtegoed van anderen. Gemeente, we hebben vanmorgen gesproken over waarheid. Die waarheid is Jezus zelf. Die waarheid is het wandelen in de liefde. Let daarom op uzelf. Het is zo'n korte brief, maar zoveel inhoud. Wat Johannes ten diepste wil zeggen, dat is dit. Dat we de Christus der Schriften kennen. En het is enorm van belang dat u gelooft in de goede Jezus. En niet een eigen bedachte Jezus. Het gaat erom dat u de leer van Christus heeft. En dat je hem belijdt. Misschien zit u hier. Misschien zit jij hier. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar we hebben vanmorgen avondmaal. En het avondmaal dat is bestemd voor de kinderen van God. En misschien ben jij nog geen kind van hem. Ik wil je zo wijzen op het allesreinigende bloed van de Heer Jezus. Wat hij deed voor u, voor jou. en voor mij. Hij wilde die weg gaan van diepe vernedering. Hij ging naar Golgotha. Hij werd geslagen, gegezeld. En ze sloegen de spijkers door zijn handen en zijn voeten. Wat een straf moet dat geweest zijn voor hem. Zijn lichamelijk lijden, maar zijn geestelijk lijden. Dat hij door de Vader verlaten werd. Door de discipelen, zijn vrienden. Wat een marteling moet dat voor hem geweest zijn. Maar wat mij ook nog steeds raakt, dat is dat hij mijn zonde droeg. Hij droeg jouw zonde. Hij droeg uw zonde. En misschien zeg je wel, ja, maar hoe moet ik komen dan tot de Heer Jezus? Nou, beleid je zonde voor een driemaal heilige God. En zie wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Echt, ik wil je, de Heer Jezus, ik wil hem voorhouden. Het gaat er echt om dat je hem kent. Misschien was het vanmorgen meer theorie, maar het gaat er echt om dat je hem kent van binnen. En dan gaat er ook een getuigenis uit naar de anderen. Echt, ik hoop zo dat je hem leert kennen. En ik wil je ook echt oproepen, als je hem wel mag kennen. Maar je leeft in de zonde. Het kan zijn dat je hier zit, netjes in de kerk. Maar dat je hart vuil is, dat je hart zwart is. We hebben avondmaal, waarin we gewezen worden op het werk van de Heere Jezus. Het is een bemoediging voor jou, alsjeblieft. Beleid je zonde, zoals Johannes dat ook schrijft in 1 Johannes 2. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Kom dan alsjeblieft tot hem. Amen. We willen met elkaar gaan zingen. Psalm 86.